Welkom weer bij de podcast van De Kennis van Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Het waren een paar piekjes in een grafiek. Toch was het wereldnieuws en sprak men van de ontdekking van de eeuw. Wat 100 jaar geleden uit de modellen van Einstein rolde, bewees eind vorig jaar een internationale groep wetenschappers: zwaartekrachtgolven bestaan. Om deze kleine rimpelingen van de ruimtetijd te meten, heb je bijzonder nauwkeurige meetapparatuur nodig. En bij mij aan tafel zit de man achter die sensoren. Hij heet Jo van den Brand, hoogleraar natuurkunde aan de Vrije Universiteit en verbonden aan het NIKEF. Hartelijk welkom, Jo. Fijn dat je er bent.
Ja, heel mooi.
Ik hoef je toch eigenlijk misschien niet meer te introduceren, want jij bent nu natuurlijk wereldberoemd nu.
Nou, dat valt wel mee, hoor. Nee, ook niet.
Je wordt niet meer aangesproken op straat. Nou ja, je hebt in de wereld draai doorgezeten.
Ja, dat maakt wel verschillende dat. Mensen herkennen me soms.
Ja? Ja. En gaat het dan over dat ze je gezien hebben of gaat het dan over die zwaartekrachtgolven?
Over allebei, ja. En soms is er een stilte omdat ze niet meteen willen bekennen dat ze me gezien hebben. Maar gebeurt regelmatig.
En vind je het dan leuk om erover te praten?
Ja, ik vind het altijd leuk om erover te spreken, natuurlijk. Ja, ja, dit is mijn vak en ik hou van mijn vak.
Kan je het begrijpelijk uitleggen?
Op een oppervlakkig niveau wel. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk veel meer achter.
Ja. Nou, dat gaan we in deze podcast in ieder geval proberen. En ik heb er geen twijfel over dat jou dat lukt. Of ik het helemaal ga begrijpen, dat zullen we dan aan het einde zien. In februari de bekendmaking van het nieuws dat de zwaartekrachtgolven gedetecteerd zijn. Hè? Deze maand de bekendmaking dat jullie dit jaar de Special Breakthrough Prize winnen. Het moet een hectisch jaar zijn voor jou. Hoe zou je het omschrijven?
Ja, dat is inderdaad vrij druk. Maar dat begon al in september vorig jaar toen we de detectie hadden. Dus toen zijn we een aantal tandjes hoger gegaan in de versnelling. En hebben we behoorlijke hoeveelheid additionele tijd moeten besteden aan dit alles.
Want je wil het zeker weten?
Je wil het absoluut zeker weten. Je mag hier geen fouten maken. En je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd. Dus we hadden ons die doelstellingen gezet om binnen 4 maanden alles af te ronden.
Want hoezo beperkt hoeveelheid tijd?
Nou ja, dit is wereldnieuws. Dat snappen wij uiteindelijk ook. Maar op het moment dat wij gepubliceerd hebben, hebben we ook de data vrijgegeven en de tools vrijgegeven. Dus vanaf nu kan eigenlijk iedereen wereldwijd kan deze data analyseren. En die kan daar conclusies uittrekken, die kan dat publiceren. En er zijn nu al bijna 300 papers alleen al sinds februari verschenen. En wij willen natuurlijk zelf die aantal maanden gebruiken om ook eruit te halen wat erin zit.
Aha.
En dus dat hebben we ook gedaan.
Dus toch even voor jezelf houden ook. Werkt het zo?
Ja, dit is een deel voor je. Ja, dit is ons levenswerk. Hè. We hebben daar tientallen jaren aan besteed. We hebben ideeën van wat we met die data willen doen. En we willen eigenlijk de rust en de tijd hebben om dat ook af te ronden. Nou, van rust is er niet veel sprake geweest.
Nee.
Maar we hebben wel in de orde van 13 publicaties toen naar buiten gestuurd.
Ja, nou, rust dus niet op het wetenschappelijke vlak. Al die publicaties die jij noemt, maar ook gewoon op elk ander en ook het mediavlak. Ik wil graag even terug naar eerst 2 februari 2016.
Het gerucht gaat al een tijdje rond. Op donderdag 11 februari wordt groot wetenschappelijk nieuws verwacht. Vermoedelijk wordt op die dag bekendgemaakt dat er zwaartekrachtgolven gemeten zijn. En hiermee zou een van de belangrijkste voorspellingen van Einstein bewezen zijn. Jarenlang doen wetenschappers in Italië en de Verenigde Staten al metingen. Als het ze is gelukt, betekent dit gegarandeerde Nobelprijs en een enorme stap vooruit in de wetenschap. Aan tafel Diederik Jekel, Vincent Icke en Govert Schilling. Alle drie gebeld, alle drie wilden ze komen. Dit is groot nieuws.
Ja, dit is groot nieuws.
Ja.
En als je de wereld draait doorhaalt met zo'n onderwerp, dan moet het ook groot nieuws zijn.
Ja, dat klopt. Dat was wel opmerkelijk. Want in die ochtend van die uitzending werd ik door de journalisten gebeld.
Ja.
Om ze probeerden nog wat additionele informatie uit mij te trekken voor die uitzending.
Maar dat lukte natuurlijk niet.
Nou, ik kon niets zeggen.
Het mocht niet, hè?
Ja, het werd ook eigenlijk een beetje satirisch. Want ik werd zo vaak gebeld en steeds weer moest ik hetzelfde antwoord geven.
Ja, dus, maar ze waren dus wel iets op het spoor.
Ja, absoluut. Nee, ze hadden heel volledig gelijk.
Maar hoe wisten ze het dan?
Omdat het uitlekt. We werken met meer dan 1000 mensen. En in ons eigen experiment. En we hebben contracten met 74 andere experimenten. Die ook weer uit hele grote groepen bestaan.
Mm-hmm.
En dus ja, de kans dat het uitlekt is vrij groot. Ik denk als dit in de politiek was gebeurd, was het binnen een aantal dagen uitgelekt.
Dan was het helemaal snel bekend. Maar dan is het dan toch heel knap als er zoveel mensen bij betrokken zijn, om dat toch nog relatief zo lang onder de pit te houden.
Ja, dat klopt. Het is een bepaalde discipline. Het is ook bijvoorbeeld in mijn groep hier in Amsterdam. We hebben iedereen op het hart gedrukt om er niet over te spreken. Ook niet intern in het instituut als iemand bijvoorbeeld bij de koffie staat of in de kantine. En dus enkel binnenkamers in onze groep werd er over gesproken.
Een soort militaire operatie. De muren hebben oren.
Nou ja, het is wel heel vervelend als het uitlijkt. En het is dan traceerbaar dat mensen in Amsterdam dit hebben lopen te vertellen. Dan volgen er ook repercussies. Want dat kan dus niet.
Ja, wat zeker. Zijn de sancties?
Nou, uiteindelijk zou het kunnen zijn dat je geen auteur wordt op deze publicatie.
Oh, en dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je carrière.
Dat zou
je...
heel erg slecht zijn. Ja. Ja,
dus dat is gelukt. Ja. Ik wil wel eigenlijk graag nog even antwoord op die vraag die Matthijs van Nieuwkerk stelde. Die vroeg of u het ook niet in het oor van uw vrouw had gefluisterd. En daar wou ik niks over zeggen.
Nee, daar wilde ik niet over zeggen. Mijn collega heeft het trouwens wel iets over gezegd en die beaamde dat. Maar mijn relatie met mijn vrouw is ook heel erg goed.
En die kan dat allemaal heel goed geheim houden. Ja. Die weet hoe dat werkt, hè? Ja. Ja. Dus de uitzending waar dat fragment net uit kwam, ja. Daar was je voor gebeld al een paar keer. Heb je de uitzending uiteindelijk ook gezien?
Nee, want ik zat toen in Florence eigenlijk om te spreken over weer nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied. En ik heb wel toen in Florence heb ik de uitzending gemist bekeken om te zien. Er werden ook fouten gemaakt en de wereld draait door in de zin van dat de aankondiging bijvoorbeeld op CERN zou zijn. En CERN heeft hier helemaal niets mee te maken.
Dus dan kijk je daarnaar, terwijl je zelf al meer weet. Hoe kijk je daar naar? Kijk je daar een beetje gniffelend naar?
Ik vind het fijn. Kijk, een aantal mensen is upset. In de zin van, ja, waarom zitten wij dan niet? En waarom praten andere mensen over ons werk?
Ja, maar dat mocht niet.
Het kan dus niet. Nee. Dat is heel duidelijk. Dan, maar er worden dingen gezegd die niet kloppen. En dan moet je op reageren. Ik zeg, ik kan er niet op reageren. Want dan zeg ik wat ik wel weet.
Precies.
Dus dat, zelf was ik er gewoon blij mee. Waarom niet? Ik bedoel, het is mooi dat de wereld daardoor aandacht besteedt aan dit onderwerp.
Nou, het is wel uitzonderlijk dat zo'n populair programma waarvan alles passeert. Van de Songfestival-kandidatuur tot noem maar op. Ja. Dat daar zwaartekrachtgolven op zo'n manier in behandeld worden. En je hebt natuurlijk een miljoenenpubliek.
Ja, absoluut. Nee, ik heb er bewondering voor. Ook die lezingen die ze doen, bijvoorbeeld met Robert Dijkgraaf over zwarte gaten. Dus ze pogen echt ook iets te doen aan, zeg maar, wetenschap brengen naar het grote publiek. Ja. En dat is bewonderenswaardig.
En dat doen ze op een goede manier. En ook dus door dit item. Ja. Schets eens hoe groot dit nieuws nou was.
Oh, dit nieuws is echt groot. En sinds de mensheid bestaat, kijkt de mensheid naar de sterren, naar de hemel. En probeert zich af te vragen, wat is dat allemaal wat we zien, enzovoort. En er worden ongelooflijk belangrijke conclusies getrokken. Het komt er eigenlijk op neer dat we zeggen dat 70% van het universum bestaat uit donkere energie. En 25% uit donkere materie. En donker betekent gewoon, we weten niet wat het is. We hebben geen begrip wat het is.
Nee, betekent niet dat het zwart is. Mensen denken dan in kleuren, maar het betekent onbekend.
Onbekend, dat is wat het betekent. En al die kennis die we hebben van het universum, die wordt eigenlijk verzameld met licht of met röntgenstralen, x-rays enzovoort. Maar het wordt allemaal gedaan via elektromagnetische straling.
Op die manier proberen we...
Dat is de enige manier waarop we eigenlijk hebben kunnen kijken tot nu toe. En nu voor het eerst kunnen we kijken op een heel andere manier. En dat is kijken naar de trillingen in ruimte-tijd zelf. Mm-hmm. Dus het lijkt heel vreemd, hè? Want wat is ruimte? Ja, dat is de plaats waar dingen gebeuren. Maar die afstand tussen dingen, die kan variëren. Die ruimte is niet een starttoneel, maar dat is zelf ook iets natuurkundigs. En dus alles wat beweegt en versnelt, kan die ruimte in trilling brengen. En die trilling hebben we nu voor het eerst gemeten.
Want Einstein, daar is die, hè? Die heeft dat al beweerd.
Ja, dat is echt onvoorstelbaar.
Alleen hij kon het niet bewijzen.
Nou, hij kon het bewijzen op basis van zijn formules. Hij had zijn formules in november 1915 opgeschreven. Hij heeft 10 jaar lang heel erg diep nagedacht over wat is tijd, wat is ruimte, wat is zwaartekracht. En toen had hij zijn formules. Het jaar daarna kwam hij al met het bestaan van die zwaartekrachtgolven. Dat heeft ook bij hem een hele tijd geduurd, hè? Want die formules zijn ongelooflijk ingewikkeld. Maar hij dacht zelf dat dit absoluut niet waarneembaar zou zijn. Hij ziet wel dat het uit de formules rolt, maar hij ziet ook hoe klein die effecten zijn. Hij denkt, nou, dat is nooit relevant, dat kunnen we nooit meten.
Dat gaat nooit gebeuren. Ja. Maar ja, goed, hij wist natuurlijk niet wat er na hem allemaal nog zou gebeuren.
Nee, en dat heeft dus echt 100 jaar geduurd voordat we uiteindelijk technologisch in staat waren om dit te doen.
Is er ooit twijfel geweest?
Op welk vlak?
Dat Einstein gelijk had. Dat...
Jazeker, nou Einstein zelf ook. Ik bedoel, zijn eerste publicatie in 1916, daar zat een fout in. die heeft hij gecorrigeerd in 1918. In 1936 kwam Einstein tot de conclusie, nee, die zwaartekrachtgolven die bestaan toch niet. Het is een gedachtefout. Mm. Dat wilde hij publiceren. Toen is de reviewer van die publicatie heeft gezegd, nee, je ziet dat niet goed. Toen is Einstein echt woest geworden. Maar uiteindelijk heeft hij toch weer van opinie veranderd en heeft hij beweerd, ja, ze bestaan wel. Dus ook, het is eigenlijk tot de jaren, zeg maar rond 1970, is de onduidelijkheid geweest. En toen pas is de doorbraak gekomen dat mensen er helemaal van overtuigd raakten dat zwaartekrachtgolven moesten bestaan.
Hoe kwam die doorbraak dan?
Nou, de theoretisch in eerste instantie. En dan in 1974, sterrenkundigen die zagen twee neutronensterren om elkaar heen draaien. En die zagen dat die objecten sneller en sneller om elkaar heen draaiden. En dat kon enkel verklaard worden als je ook zwaartekrachtgolven had. En die hebben ook de Nobelprijs gekregen. Dat was in 1993.
Maar dat is dan nog eigenlijk nog steeds een afgeleide.
Het is een afgeleide, ja. Het is allemaal indirect.
Maar het ging langzaam vooruit. Ja. Het ging langzaam deze kant op.
Ja.
Bewijst het nu met terugwerkende kracht nog een keer, of benadrukt het, laat ik het zo zeggen, het enorme genie van Einstein?
Je kunt het niet overschatten. Maar stelt eigenlijk is dat die formules die Einstein heeft opgeschreven, dat die nog veel dieper zijn dan wat hij zelf kon bevatten op het moment dat hij ze opschreef. En nu zijn wetenschappers hier 100 jaar met die formules aan de slag gegaan. En eigenlijk bijvoorbeeld het uitrekenen van die zwaartekrachtgolven, echt precies uitrekenen uit die formules, zijn dingen die kunnen we pas sinds 10 jaar. En sinds we ook supercomputers hebben, sinds 2005, kunnen we deze oplossingen vinden. En deze snelle analyses die wij doen op basis van zijn theorie, kunnen we pas sinds 2013. Dus er is een hele tijd voor nodig geweest om zover te komen.
Kun je nagaan. Ja. Wat jammer dat hij dat zelf allemaal niet meer kan meemaken. Of dat jij hem nog een keer zou kunnen spreken.
Nou ja, dat vind ik ook wel jammer. Maar hij heeft al genoeg meegemaakt, denk ik.
En hij heeft genoeg nagelaten eigenlijk.
Ja, dat is absoluut bewonderenswaardig. Maar ook zaken als zwarte gaten, de expansie van het universum, al deze dingen. Eigenlijk de donkere energie. Hij was de eerste die dat opschreef.
We gaan even terug naar luisteren naar hoe het bekendgemaakt werd.
Ja.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Dit was de aankondiging. Wie horen we hier?
Oh, dit is de directeur van LIGO die hier spreekt. Hij is hoogleraar in Florida geweest en is nu aangesteld in Caltech.
En met LIGO zijn die zwaartekrachtgolven uiteindelijk vastgesteld. Hè? Dat zijn de...
Ja, dat klopt. En we hebben meer detectoren. We hebben er één in Virgo in Italië. Mm-hmm. En we hebben er één in Duitsland. Maar die in Italië die staat nog niet aan. Die gaat pas van de zomer aan. En die in Duitsland die heeft nog niet de gevoeligheid om dit te kunnen meten. Dus we hopen in de toekomst dat we dat beter kunnen doen.
Goed, dat is voor de toekomst. Nu nog even terug naar die zwaarte. Hij klinkt trouwens ook wel een beetje geëmotioneerd. Was hij dat, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, hij komt zelf uit de vaste stoffysica. Dus hij is begonnen als een kleine groep. Dat is in ons heel vakgebied eigenlijk zo. Nu is het big science. Maar 20, 30 jaar geleden was dit vakgebied helemaal geen big science. Toen waren het kleine labjes die dit soort losse experimentjes deden met lasers enzovoort. En uiteindelijk is dit samengevoegd tot één grote big science collaboratie. En daar is het model van de hoge energiefysica voor gebruikt.
En uiteindelijk is er dus ook geld gekomen om zo'n LIGO, om die detectoren te bouwen, et cetera. Ja, dus het is ook heel snel geëvolueerd.
Ja, dit is in de jaren 80 is dit gebeurd. En toen dus het geld kwam van NSF, de National Science Foundation in de Verenigde Staten. Was een enorme hoeveelheid geld. Er is uiteindelijk meer dan 1 miljard geïnvesteerd in deze experimenten. En dat kan duidelijk niet uit het lopende budget komen. Dus de National Science Foundation is naar congres moeten gaan om goedkeuring te krijgen voor deze experimenten. En uiteindelijk is dus een groot deel van dat geld dan toegekend. Maar ja, je moet je voorstellen dat je geldschieter bent. En dat je dan deze losse groepjes die nog nooit iets groots gedaan hebben, moet geloven dat ze dit soort dingen kunnen doen. En dat ze dan een enorm bedrag vragen. En ook nog nooit hebben getoond dat ze internationaal op dit niveau kunnen samenwerken.
Daar heb je een hoop overtuigingskracht voor nodig.
Dat heeft een hele tijd geduurd. En ik was dus in Pasadena een maand geleden. En daar zaten ook de mensen van de funding agency, van NSF. En die waren echt ook dolgelukkig met deze ontdekking.
Natuurlijk.
Die hebben dus hun nek behoorlijk uitgestoken.
En heb je dan de neiging, I told you so, te zeggen? Of om achteraf je gelijk te halen? Nee, dus als dit flauw?
Nee. Dit is groot en er is voldoende om te delen met iedereen. En ja. als deze mensen hun nek niet zouden uitgestoken hebben, hadden wij
was
niet gestaan.
Was het ook
gestaan.
Niet gelukt?
Nee, was het niet gelukt.
Je had het net kort al even over de zwaartekrachtgolven. Wil ik toch even wat dieper op ingaan. Wat het zijn, hè? En ze zijn overal om ons heen, maar we konden ze nog niet meten. Maar dus nu passeren ze ook de aarde?
Ja, constant. Net zoals deze studio gevuld is met radiogolven. Van allerlei frequenties enzovoort. En als je een apparaat hebt, een radio, kun je dat inderdaad detecteren. Zo is deze ruimte ook gevuld met allerlei frequenties aan zwaartekrachtgolven. En als je een apparaat zou hebben, dan zou je dat kunnen detecteren en dan zou je allerlei processen kunnen waarnemen. Nou, wij hebben dus een dergelijk apparaat gebouwd en we hebben de eerste detectie gedaan.
Ja, maar om die hele kleine trillingen dus te meten, moet je een heel grote detector bouwen.
Een hele gevoelige detector vooral, ja. En het helpt. Het is eigenlijk het uitrekken van de ruimte. En als je een groter apparaat hebt, dan is de totale rek is groter. Dus net als je zeg maar, aan een klein elastiekje trekt of aan een heel groot elastiek.
Want die kan je verder uitrekenen.
Ja, en dat is dan makkelijker te meten.
Ja.
In de toekomst zullen we het eigenlijk nog veel groter maken. We willen een interferometer naar de ruimte schieten, waarbij die armen een miljoen kilometer zijn.
Dat is echt toekomstmuziek.
Nou, nee, niet zozeer, want in december is de eerste satelliet gelanceerd. En dat is een testmissie, die heet LISA Pathfinder. Die is gelanceerd door de European Space Agency en die werkt heel erg goed.
Dus dat onderzoek gaat natuurlijk nog steeds door. En dit is natuurlijk door de doorbraak wordt het denk ik ook wat makkelijker om dat gefinancierd te krijgen en om daar de handen voor op elkaar te krijgen. Je zei net al, we hebben heel hard aan moeten trekken om het überhaupt op te starten. Hè, om al die kleine lapjes samen te voegen. Want het is natuurlijk ook heel lastig om uit te leggen wat het is en wat het belang ook is. Kan jij aan de luisteraar uitleggen waar die zwaartekrachtgolven uiteindelijk door ontstaan zijn? Want het heeft te maken allemaal met terugkijken in de tijd in feite.
Mm-hmm. Nou, deze zwaartekrachten, golven die wij gemeten hebben, die zijn ontstaan door het botsen van twee zwarte gaten. En dus dat gebeurde 1,3 miljard jaar geleden. Mm-hmm. Die zwarte gaten, moet je voorstellen, een object zo groot, zeg maar half Nederland. Dan met een massa van 30 keer de massa van de zon gestopt in die objecten. En die objecten die hebben miljarden jaren om elkaar heen gedraaid. En uiteindelijk, dus 1,3 miljard jaar geleden, zijn ze in elkaar gebotst. En dan met een snelheid van 60% van de lichtsnelheid knalden ze op elkaar en is er een nieuw systeem ontstaan. Nou, dat heeft op dat moment de ruimte echt enorm uitgerekt. En dan moet je denken aan zeg maar, honderden kilometers dat de ruimte wordt uitgerekt. Mm-hmm. En die trilling is net alsof je een steen in een vijver gooit. Die trilling gaat door de ruimte heen.
Zoals die cirkels in de vijver.
Exact. En die golfjes worden kleiner en kleiner. En uiteindelijk, 50.000 jaar geleden, kwam dat in onze Melkweg. En je weet waar de mensheid toen nog was.
Mm-hmm. En, ja, nergens.
Nergens, nee, we waren nog bezig met de Neandertalers op dat moment. En dan uiteindelijk komt die golf en raakt hij de Zuidpool. Dan de eerste detector die we hebben in de staat Louisiana. En 7 milliseconden later door de andere detector in de staat Washington. En dan gaat die golf weer het universum in. En toevallig stonden wij aan. We stonden net een aantal dagen
aan. LIGO stond net een paar dagen aan. Ja. Maar nog even over die golf eerst. En dat gaat zo continu door met die golven?
Ja, want dit soort processen gebeurt echt misschien wel duizenden keren per dag. In het hele universum. Dus de vraag is, hoe ver kun je kijken met jouw detector? Onze detector nu kan niet het hele universum zien, alleen maar een deel ervan.
En ook niet heel ver of zo ver terug als je zou willen,
Maar je zou willen kijken tot aan de oerknal.
Maar zijn die golven dan nog steeds het gevolg van die botsing toen?
Ja, absoluut. En het mooie van deze golven, kijk, als het heel erg moeilijk te detecteren valt, dan komt dat omdat die golf zich eigenlijk niet laat verstoren. Zelfs die wil geen energie achterlaten in een meetinstrument. Dus dat betekent die golven die gaan overal doorheen.
En, dus ook door jou en mij?
Ook ja, die gaan dwars door de aarde heen. Ja. En daar merken ze helemaal niets van. Dus het wordt dan een klein beetje wordt ons instrument uitgerekt. Maar dat is zo miniem dat die grote golf, die merkt er eigenlijk niks van. Dus dat betekent dat het een ideale informatiedrager is. Dus als je in staat bent om die golven te detecteren, dan kun je ook echt heel precies kijken wat er toen gebeurd is. Want die golven die veranderen niet. Dus het is ook onze enige. Je kunt bijvoorbeeld met licht zou je nooit kunnen kijken naar het begin van het universum. Je kunt niet verder kijken dan 300.000 jaar na de oerknal. Want het universum wordt ondoorzichtig. Het licht botst overal tegenaan.
Dus dat licht kan op een gegeven moment geen informatie meer
bieden? Nee, dat brengt maar zwaartekrachtsgolven wel. Want die gaan overal doorheen. Alles is transparant voor zwaartekrachtsgolven. En dat maakt het zo interessant. Je kunt helemaal terugkijken tot aan het allereerste begin. En het allereerste begin bedoel ik dus 10 min 35 seconden na de oerknal. Echt toen het universum expandeerde.
Dus je komt eigenlijk steeds dichter bij die oerknal en wat er toen allemaal gebeurd is. Want daar weten we al wel wat van, maar nog lang niet.
Dit is de enige manier die wij kennen in de wetenschap om echt zo dichtbij te komen. Ja. Of we de gevoeligheid hebben om te zien wat er gebeurd is, is een ander verhaal. Omdat niemand precies de fysica kent. Dus het is moeilijk te voorspellen van of we wel iets zien of niet iets zien. Maar we hebben wel in principe de mogelijkheid om dit te doen. Ja. Ja, dat zou ook de allergrootste ontdekking zijn, denk ik, die je ooit zou kunnen doen.
Dus hierna komen er eigenlijk alleen nog maar meer en misschien nog wel grotere ontdekkingen.
Als we dit zien, dan is dat inderdaad nog groter nieuws.
Ja. Ja. Maar goed, eerst moeten we dat dan vaststellen. En het is heel moeilijk te meten, dat zeg je net zelf.
Ja,
hè?
Ja.
Hoe bouw je dan zo'n detector?
Ja, dat is het allereerste idee van deze detector kwam van een aantal Russen in 1962. En die, maar goed, de laser was net uitgevonden. De laser was zo ongelooflijk instabiel dat niet zou werken. In 1970 is Ray Wise, een wetenschapper op MIT, is toen begonnen met het bekijken van hoe dat zou kunnen met interferometers. En toen zijn een aantal testopstellingen gebouwd. En uiteindelijk in de jaren 80 kwam het geloof van we kunnen dat inderdaad, maar dan moeten die apparaten kilometers lang zijn. En toen is Kip Thorne vanuit Caltech, een theoreet, erbij gekomen. En uiteindelijk hebben ze dit voorgesteld.
Dus ze hebben LIGO ontwikkeld eigenlijk?
Er is bijna 20 jaar aan werktesten vooraf gegaan. Toen is het voorstel gekomen. Toen is de apparatuur gebouwd. En toen heeft het meer dan 10 jaar geduurd om het op een niveau te krijgen dat we dit kunnen meten. De eerste metingen hebben we toen in 2009, 2010 gedaan. Toen hebben we niets gezien, want we waren nog net te ongevoelig. Toen hebben we de apparatuur weer met een factor 3-4 verbeterd. En nu zetten we hem aan en meteen een meting.
En maar hoe ziet LIGO eruit?
Oh, het is eigenlijk twee buizen. Van
eigenlijk twee buizen, zegt hij.
4 kilometer lang. Die staan onder, zeg maar, in een L-vorm op elkaar.
Ja, je gaat het nu uitleggen met je handen, maar het is radio. Hè? Twee buizen van 4 kilometer staan in een L.
Loodrecht op elkaar. Ja? Dus er wordt licht gesplitst. Als die lengtes aan het einde van die buizen staan twee spiegels, waardoor het licht terugkomt. En als die armlengtes exact gelijk zijn, dan zal licht en licht elkaar uitdoven. En dan heb je duisternis. Maar komt er nu een gravitatiegolf in, dan wordt één arm ietsje langer, de andere iets korter. En dan begin je eens licht te zien.
Dus dan is er in feite een verstoring? Dus dan weet je?
Ja, dan wordt die interferentie, die destructieve interferentie, die wordt verstoord. En dat is het signaal van een gravitatiegolf. En dat is inderdaad te meten. Dit zijn de meest gevoelige instrumenten die de mensheid ooit gebouwd heeft.
Maar dat moet toch ook? Want het moet toch heel nauwkeurig zijn? Want je zegt net eerst lukte het niet. Want toen was het nog niet nauwkeurig genoeg.
Ja, dan kun je gewoon niet ver genoeg in het universum in kijken. Als je bijvoorbeeld een factor 10 dieper het universum in kunt kijken, dan is het volume wat je bestrijkt, dat gaat met de derde macht. Dat is 1000 keer meer volume. Dus het aantal sterrenstelsels, het aantal gebeurtenissen gaat er met een factor 1000 omhoog. Dus het is heel belangrijk om die gevoeligheid te halen.
En daar hou jij je toch mee bezig ook, met sensoren en gevoelige...
Ja, zeker.
Dat is ook jouw deel van dit project?
Nou, ik leid de hele groep. Ik heb dit hele onderzoek opgezet in Nederland. Hè. En ik kwam op een gegeven moment met een voorstel, wij moeten hier aan meedoen. Dit is zo belangrijk en wij kunnen hier significant aan bijdragen. En toen hebben we besloten dit te doen. Dat is 10 jaar geleden. Toen hebben we zowel een instrumentatie als een analyseactiviteit opgezet. Dus in mijn groep zit Chris van den Broek, die heeft de hele data-analyse samen met iemand anders gecoördineerd. Van deze hele, ook deze publicaties. Maar wij leveren ook apparatuur om dit te kunnen meten. En dat met name aan die interferometer in Italië.
Oké, die nog niet eigenlijk operationeel is. Dat...
Nee, die is nog niet operationeel. Want toen we in 2010 besloten om de apparatuur beter te maken... toen hebben wij in Italië nog 2 jaar doorgemeten. Mm-hmm. Terwijl Leica begon toen met al hun spullen uitzetten en beter maken. Dat wilden we niet tegelijkertijd allemaal doen. Want stel je voor dat er een supernova is. Dat is en we staan allemaal uit nadat we €1 miljard
hebben. Dan mis je het.
Nou, dat zou een blamage zijn. Dus dat kun je niet doen.
Dat zou verschrikkelijk
zijn.
Dus
dat betekent ook dat wij wat later nu online komen.
Oké. En LIGO, ik heb nog even teruggekeken. Dat is heel leuk. In september, eind september, heeft Benny Mols, wetenschapsjournalist, in de kennis van nu over LIGO gehad. LIGO wordt binnenkort echt operationeel en gaat aan, et cetera. Maar toen was het dus eigenlijk al gebeurd.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
En jullie hadden het ook bijna gemist, begreep ik. Het was nog een beetje opstartfase, maar een beetje de...
De hele interferometer, die instrumenten, die waren gewoon actief. Die werkten al een week. Maar waar we mee bezig waren, is dat wij verwachten dat het signaal zou komen uit de botsing van 2 neutronensterren. En als 2 neutronensterren botsen, is dat in principe iets dat je kunt zien met sterrenkijkers. Want er zit materie in. Dus wij waren bezig om automatische alarm te installeren. Zodanig dat als wij iets zouden zien, dat we meteen aan de sterrenkundigen zouden vertellen. Van kijk op die plaats, want wij denken dat daar iets gebeurd is. Nou, dat deel waren wij nog aan doen. Maar dat is totaal irrelevant voor zwarte gaten.
Ja.
Dus daarom heeft dat ook niets te maken met deze ontdekking. Hè. Dus die instrumenten waren absoluut gewoon operationeel.
En verbaasde het je? Overkwam het je?
Ja, de waarneming gebeurde 4 uur 's nachts in de VS. En dat werd dan automatisch gezien door de software. Dat berichtje kwam 11 uur 's ochtends, want vanwege een tijdverschil aan in Europa. De eerste die het zag... was Marco Draghi, of nee, niet Marco, in Hannover. En eigenlijk een paar minuten daarna kwam het berichtje terecht in Amsterdam. En ik keek ernaar, ik kon gewoon niet geloven wat ik zag.
Nee,
dat is...
Iets waar je zo lang naar op zoek bent.
Ja, maar ook, en dan ook zo'n knetterhard signaal. Niet een subtiel signaaltje of een klein signaal waar je fantasie voor nodig hebt om het te zien. Waar je dan mensen moet gaan overtuigen dat je wat gezien hebt. Nee, dat was zo ongelooflijk overduidelijk. Dus dat was beter dan ik had kunnen wensen.
En geloof je het dan meteen? Of heb je dan toch die drang om het eerst nog 5000 dubbel te checken?
Ja, dat is inherent aan wetenschap. En dat is zo zijn we helemaal... dat is onze cultuur, zo zijn we opgevoed.
Ja.
Dus je twijfelt eigenlijk aan alles. En je probeert alle mogelijke scenario's... tot zelfs de scenario's onzinnig beginnen te worden. Probeer je uit te schakelen en te elimineren. Dus daar zijn we gewoon tijden mee bezig geweest. Echt honderden punten nagaan. Is er niet ergens een aardbeving geweest? Zijn er niet grote stormen met onweren geweest die misschien iets veroorzaakt hebben? Is het niet een gekke wetenschapper die wat heeft zitten installeren in de software?
En dat was het allemaal niet?
Nee.
Wat ik me dan toch nog ook even afvraag. Je zegt net, die zwaartekrachtgolven zijn er altijd en overal.
Ja,
ook
ja.
Nu. Maar we kunnen ze alleen maar met LIGO meten? En dan ook alleen nog maar op een bepaald moment onder bepaalde omstandigheden?
Nee, ze moeten heel erg sterk zijn, relatief, om te kunnen meten. Dus de meeste golven die er zijn, we hebben gewoon de gevoeligheid niet om ze te zien.
Die zijn heel zwak. Die of tenminste, te zwak om te voor zwak ons om te meten.
Ja, dus we hebben echt dit soort relatief zware zwarte gaten nodig. En dit zijn zwarte gaten die komen van sterren. Hè? Dus die hebben ook supermassieve zwarte gaten. Dat is een ander type. Maar van dit type hadden we eigenlijk niet verwacht dat ze zo zwaar zouden zijn. De voorspelling voor dit type gebeurtenis was 0.
Zijn het dan wel zwarte gaten?
Ja, dat is een goede vraag. Want je kunt je afvragen, van, heb je nu echt zwarte gaten gezien? Want een zwart gat is een heel vreemd ding. Het is niet, het bestaat niet uit materie. Het is gewoon vacuüm. Het heeft geen rand. Je kunt daar niet je hand op leggen of zoiets dergelijks.
Mm-hmm.
Dus het is puur vacuüm, puur iets gemaakt van ruimte-tijd. En dat is weer een voorspelling die rolt uit Einstein's theorie. Dus hoe weet je dat nou zo zeker?
Ja, hoe weet je dat nou zo zeker? Want je moet toch steeds blijven twijfelen, zeg je net tegen
mij. Nee, dat klopt. Maar je kunt in de theorie uitrekenen dat wanneer je een zwaar zwart gat hebt en je geeft er een klap op, je vervormt hem, dan trilt hij op een bepaalde manier weer naar rust. Net als ik bijvoorbeeld een stuk metaal neem en ik sla er met een hamer op, dan klinkt dat met een bepaalde toon.
Ja.
En die toon die ebt weg op, met een bepaalde tijdconstante. Nou, je kunt in de theorie van Einstein uitrekenen, wat zou nou die frequentie moeten zijn? En hoe lang zou die toon nou moeten duren? Nou, dat komt uit voor dit type zwarte gat, hè, 60 zonnemassa's. Moet die frequentie 250 hertz zijn. En hij moet binnen 4 milliseconden moet die toon weg hebben. Mm-hmm. Nou, dat meten wij dan. En dat klopt precies.
Oké, dus dat is...
Ja, dat is eigenlijk het sterkste bewijs dat wij hebben.
Ja, want ik zag een publicatie in New Scientist. Die zei van, ja, klopt dit wel, hè? Dus, maar dat krijg je dan natuurlijk ook meteen weer. Nou, Continu worden er nieuwe vragen gesteld.
Er zijn duizenden mensen bezig om de vervolgtheorie van zwaartekracht op te schrijven. En kijk, we weten dat Einstein's theorie is een goede theorie, maar dat is een klassieke theorie. Er zit geen kwantummechanica in. En de mensen zoals Robert Dijkgraaf en met hem duizenden wetenschappers proberen kwantummechanica en zwaartekracht te koppelen in een nieuwe theorie van kwantumgravitatie. En dus die kwantumeffecten, die kun je zien tijdens de geboorte van het universum. Dat is één systeem, maar die kun je ook zien bij zwarte gaten. Want dat ook daar, volgens Einstein moet alles in een punt verdwijnen. En volgens kwantummechanica kan dat niet. En dus de hoop is dat door bestuderen van zwarte gaten wij misschien verder komen in het begrip van hoe zo'n theorie eruit zou moeten zien. Dus je krijgt allerlei alternatieve modellen voor zwarte gaten.
En ook een soort koppeling van vakgebieden eigenlijk in feite, van verschillende disciplines.
Maar dat hadden we al. Hè. Dit is sterrenkunde, dit is natuurkunde, dit is kosmologie, hier zit wiskundige bij enzovoort. Hmm. Dus het is en dan ook nog heel erg veel techniek.
Ja, en over techniek gesproken. Je bent ook ondernemer, begreep ik. Jij baat dit ook uit, die kennis? Je bent ook ondernemer.
Klopt.
Alsof je het nog niet druk genoeg hebt.
Nou, het is een aantal jaren geleden is ons duidelijk gemaakt vanuit de overheid dat het goed zou zijn dat we ook meer contact zouden zoeken met bedrijfsleven, met industrie, om iets wat dan genoemd wordt de BV Nederland, om daar wat voor te doen.
Ja.
En dat hebben we vanuit ons instituut, vanuit NICEF, gedaan. Dus we hebben gesproken met bijvoorbeeld Philips, ASML, Shell, VDL, et cetera. Dus grote partijen, Tata Steel. En in de loop der tijden hebben we contracten ontwikkeld met verschillende partijen.
En ligt jou dat dan ook? Want kijk, dat vinden ze fijn. Ja, prima, maar... Het is niet zo dat je zegt, ik ben prima wetenschapper.
Ik heb wel altijd een affiniteit gehad met instrumentatie. Dus een instrumentatie, hoe je iets kunt meten, dat boeit me. En die metingen van lengtevariaties die wij doen, zijn de meest precieze metingen ooit. Hmm. Dus op zich zou je daar iets mee moeten kunnen. Nou, een aantal van onze technieken zijn zo ver vooruit dat ik denk dat de industrie nog heel lang nodig heeft. Omdat ze dat kunnen
in te
toepassen. Maar op het gebied van sensoren hadden wij direct een goede klik, een goede match met Shell. Omdat Shell natuurlijk ook kijkt naar trillingen. Hè. Wij kijken naar trillingen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in het wegnemen van trillingen die we niet willen zien. Maar Shell kijkt naar trillingen omdat ze olie en gas willen vinden. En op die manier seismisch onderzoek doen. Dus zij hebben baat bij hele gevoelige trillingssensoren. En de samenwerking maakt dat zij dingen in hun domein kunnen gebruiken. Terwijl tegelijkertijd het mij helpt om bijvoorbeeld preciezer te kunnen meten naar deze zwaartekrachtsgolven. Ja. En dus enerzijds is het goed voor de economie. En aan de andere kant, want er is ook een start-up, de mensen werken daarin, et cetera, de werkgelegenheid. Het is high-tech, heel erg high-tech. Maar tegelijkertijd heb ik ook nu een aantal extra wetenschappers in dienst. En kunnen wij langer deze zwarte gaten om elkaar heen zien draaien. Dankzij het toepassen van die technologie.
Dus het een kan eigenlijk prima samengaan met het ander, beïnvloedt elkaar.
Ik denk dat dat voorwaarde is. Ik kan me niet voorstellen dat ik geïnteresseerd zou zijn om iets te doen, commercieel, als het niet tegelijkertijd mij verder zou helpen in mijn onderzoek.
Nee, dus als
het leven is te kort. Ik wil eigenlijk de dingen doen die ik het meest interessant vind.
En dat is volgens mij toch wetenschap.
Dat is wetenschap, ja. Maar het kan zeker goed samengaan.
Het kan goed samengaan. Nou, mooi. Ik wil heel kort iets weten over de Einstein-telescoop. Want dat moet een nieuw project worden.
Ja, dat klopt. De Einstein Telescoop is eigenlijk de ultieme zwaartekrachtsgolfdetector. Met de Einstein Telescoop kun je het hele universum zien. Het hele zichtbare universum dat er is, alle botsingen van de zwarte gaten in het hele universum is detecteerbaar met de Einstein Telescoop. Dus dat betekent dat je een aantal dingen kunt doen die we nu niet kunnen doen. Die zwarte gaten die botsen, we kunnen uit het patroon wat wij meten, kunnen we eigenlijk ook meteen bepalen aan de hand van theorie van hoe helder die botsing was. Mm-hmm. Dus stel je nou voor dat je met Einstein telescoop meet je 100.000 van deze botsingen per jaar. En je weet eigenlijk, en die zijn verdeeld door het hele universum, mm-hmm. en je weet eigenlijk van elk van die botsingen wat de helderheid is. Dan heb je eigenlijk gedistribueerd door het universum een soort standaardlampjes, waarvan je weet wat de lichtkracht is. En nu ga je kijken en daarmee kun je dus een model proberen te maken van hoe de geometrie, hoe de topologie van het universum met elkaar zit. Dat heet kosmografie. En dat geeft hele belangrijke inzichten in bijvoorbeeld wat is nou donkere materie? En die donkere materie, hoe was dat in het verleden? Hoe is dat nu? Is dat tijdsafhankelijk, et cetera? En je kunt heel goed kijken naar de grootte van het universum. Hoe is dat in de loop der tijd gedaan? Dus die expansie, de Hubble-constante. Je kunt zelfs leren over donkere materie. Dus dat zijn enorm belangrijke vraagstukken. En dat kan op een hele andere, nieuwe manier nu ineens gedaan worden met deze telescoop.
Heb jij die zelf bedacht?
Ik was een van de grondleggers van dit idee. We zijn in 2008 voor het eerst bij elkaar gekomen in Europa om dit te bespreken. Toen hebben we een voorstel ingediend met... Ik denk 7-8 key participants in dit. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk gehonoreerd door de Europese Unie. Toen hebben we een design gemaakt van hoe het eruit zou moeten zien. Nou, er kwam al snel dat het groter moest zijn om de gevoeligheid te halen. Dat je die interferometer moest afkoelen. Je moest hem cryogeen maken om thermische trillingen te onderdrukken. Je moest hem onder de grond plaatsen om te zorgen dat seismische trillingen onderdrukt zijn. En dus dat is er allemaal uitgekomen. En nu zijn we aan het kijken van het staat op de roadmap internationaal. Dus ja. dat is zeker iets wat wij willen dat gebeurt. In Nederland zijn twee commissies bezig om te kijken van wat de Nederlandse rol hierin zou kunnen zijn. Zijn wij hierin geïnteresseerd? De KNW heeft er nou gekeken en er is een grootschalige infrastructuurcommissie bij NWO die er dan kijkt. En dus ik denk dat in het najaar de berichten bekend zullen worden. Ik heb er zelf geen twijfel aan.
Je hebt er geen twijfel aan?
Nee, ik heb er geen twijfel aan. Ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen, dit is wetenschappelijk zo belangrijk, dat iemand tot de conclusie zou kunnen komen dat er
dat
iets
dat niet
anders...
Doen. Of,
nee, dat kan me niet voorstellen.
Maar nu komt het, hè? De plek.
Ja, we hebben al een vooronderzoek gedaan in Europa. Daar hebben we naar 15 verschillende plaatsen gekeken onder de grond, waar dat zou kunnen.
Ja.
En er komen een paar plaatsen uit. Bijvoorbeeld in Hongarije zou een mooie locatie kunnen zijn. In Sardinië zou een mooie locatie kunnen zijn. Maar ook Zuid-Nederland.
Zuid-Nederland.
Nou, het grensgebied eigenlijk tussen Noord-Rijn-Westfalen en Zuid-Limburg.
Ja.
De reden daarvoor is de geologie. In dat gebied komt eigenlijk de oudste rots van Nederland komt aan het oppervlak. Dat is ongeveer 400 miljoen jaar oude carboon. En wat je wil, is je wil je instrument in rots plaatsen.
Vanwege de trillingsgevaar of andere...
Nou, in rots gaan seismische trillingen heel snel. En dat betekent dat de amplitude, dus de uitslag van die trillingen, klein is. Maar het merendeel van die trillingen wordt gemaakt door mensen zelf op het oppervlak in dit frequentiegebied. En dat betekent dat het ook zou helpen om op die rots een zachte laag te hebben van een zachte grond. En dat is precies de geologie die je daar vindt.
Dat heb je daar.
En dus het is heel interessant.
En het is jouw geboortegrond.
Nou ja, ik draag Limburg een warm hart toe. Dat kan ik niet ontkennen.
Heel goed, ik ook.
Oké, mooi.
Ja, maar dat was niet jouw primaire, dat snap ik.
Nee, maar dat zou ook niet zo werken in de wetenschap. Nee.
Kun je aan jouw familie uitleggen wat jij doet?
Tot een bepaald niveau, ja.
Heel goed. Net zoals waarschijnlijk ook in deze uitzending.
Maar het heeft wel geholpen wat er gebeurd is. Dat ook mijn kinderen bijvoorbeeld beter begrijpen wat ik doe, ja. Et cetera.
Je zei net, of eerder in het gesprek, dat er nog maar de helft van de data is gepubliceerd en dat er nog veel meer allemaal uit gaat komen. Ja. Wat heb je nog allemaal in petto?
Ja, daar zullen we toch nog even moeten wachten. Die analyses lopen op dit moment en het zal niet al te lang meer duren en dan komen we naar buiten met het vervolg. Het zou natuurlijk heel vreed zijn van de natuur als dit de enige detectie zou zijn.
Ja, precies. Er komt nog meer. Ja, dat fluister jij voorlopig waarschijnlijk alleen in het oor van jouw vrouw. Dankjewel, Jo van der Brand.
Okay,
wat fijn dat je wilde optreden in de podcast van de Kennis van Nu.
Ja, bedankt.
En de luisteraars bedank ik natuurlijk voor het luisteren. En ik zeg dat ze kunnen reageren via de hashtag DKVN of via de Kennis van Nu, @ntr.nl. Dan even een aankondiging voor onze volgende podcast. Je zou het denken, maar je genen bepalen echt heus niet alles. Ons lijf zet voortdurend genen aan en uit. En aan en uit kan dan het verschil zijn tussen ziek en gezond. Wetenschappers proberen nu deze zogenaamde epigenetica te sturen en zo nieuwe medicijnen te vinden. Daar praat ik volgende week over met Marianne Rots. Kan je nou niet wachten? Ga dan naar www.dekennisvannu.nl/podcast. Want daar staan al onze eerdere afleveringen die minstens zo interessant zijn als deze. Maar dit was toch wel echt een voorlopig hoogtepunt. Net zoals de ontdekking van de zwaartekrachtsgolven, laat ik zeggen, de bevestiging daarvan. Dankjewel nogmaals, Jo van der Brand.
Oké, nou is het leuk om te doen. Ja.